Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen met Psalm 81, vers 6? Ik heb hun hals bevrijd van de last te dragen. En wat volgt in Psalm 81, vers 6? We beleiden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen Psalm 81 opnieuw en dan nu vers 7. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En als we dat zingen, dan beleiden we dat de Heere dezelfde is als toen. Op ons noodgeschrei, als we tot hem roepen, dan wil hij grote wonderen doen. Psalm 81 vers 7 zingen we na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aan ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Heere, vervul ons met eerbied als we komen tot U, die grote God, die God van wonderen. En mogen wij U ook om een wonder vragen, als we zo tot U komen, als gemeente, voor de tweede keer vandaag. Dat niemand deze plaats zal verlaten zonder de kennis van Christus. Want heren, buiten Jezus kunnen we voor U niet bestaan. Maar in Hem zijn we rechtvaardig. En dan weet u wat er voor nodig is om ons daar te brengen. En dan gaat u verschillende wegen. En dan zit er echt veel verschil. Als we de bekeringswegen met elkaar vergelijken. Maar dit is toch de grote overeenkomst. Dat we niet anders meer kunnen dan met al onze schuld en zonde de toevlucht nemen tot de Heiland en genoeg leren hebben aan Hem. Geef ons dan dat we daar komen opnieuw voor het eerst. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren. Niet alleen zij die U al kennen, maar ook zij die U niet kennen. Niet alleen degenen die hier zijn, maar ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Laat uw woord helder en krachtig zijn. En dat het niet eens tegen ons zal getuigen, maar dat we ter harte zullen nemen, aannemen als uw woord. En zo rijk gezegend huiswaarts zullen keren. Gedenk aan ons allen zoals we hier zijn. Vanmorgen hebben we u al gebeden voor de noden en de zorgen die er zijn, ook in het midden van de gemeente. Heren, we doen dat nogmaals. Wees met hen die het moeilijk hebben. Ontfermt u zich over hen. Wees met hen die nieuw leven verwachten. Heren, u weet ook de omstandigheden. Gedenk ook aan hen. Bidden voor zij die zich zorgen maken om situatie op het werk of in het gezin of als er geldnood, geldzorgen zijn. Heren, er kan zoveel zijn wat we meedragen. Wees met hen die gebukt gaan onder een bijzonder kruis. En u weet wat dat allemaal kan zijn als het huwelijk op de klippen is gelopen. Of als er sprake is van een homoseksuele geaardheid. Heren, u weet alles. Geeft u in dat kruis dagelijks kracht om het achter u aan te dragen. En mogen we, hoe onze levensomstandigheden ook zijn, het van u verwachten. We bidden, zegen ons als gemeente en in het bijzonder degene die een aparte, bijzondere taak hebben gekregen in dit deel van uw wijngaard. Zegen de broeders van de kerkenraad. Wilt u schenken wat nodig is om de gemeente te leiden, om te zorgen voor hen die ook in materieel opzicht zorg en hulp nodig hebben. Geef wijsheid, moed en krachten. En mag het werk gebeuren. Diepe afhankelijkheid van u. We bidden, wees met onze pastoraal medewerker De Wit. Wilt u ook hem zegenen en tot een zegen stellen? Dat bidden we ook voor student Pol, die de catechese voor zijn rekening mag nemen, ook in dit seizoen. Wilt u hem kracht en wijsheid schenken en ook voor de jongeren tot zegen laten zijn? Wees zo met allen die een taak hebben. Soms meer op de achtergrond, soms meer op de voorgrond. Laat het alles gebeuren. tot uw eer. Wees zo met de organisten, degene die de uitzending verzorgen van de dienst, koster en zijn vrouw, en wilt u hen allen die genade schenken, dat het niet om zichzelf zal gaan, maar dat het om u zal gaan, die Allerhoogste God, die het waard bent om de eer en glorie te ontvangen. Laat uw koninkrijk komen, hier ter plaatse in Hardingsveld-Giessendam, maar ook in Sliedrecht. Wees u met de andere kerken, wees u met de andere kerkenraadsleden en predikanten, hier ook in de omgeving. Stel hen tot een zegen en werk krachtig, Heren, opdat mensen hier in de streek zullen merken dat u er bent en dat u werkt. En dat betekent nog niet dat ze allemaal ook zich tot u zullen bekeren en in u leren geloven, maar dat we wel een wervende gemeente zullen zijn. En dat ze merken dat wij bij Jezus geweest zijn. Mag dat ook de uitwerking zijn van deze dienst. En van alle erediensten die vanavond plaatsvinden hier in de buurt. Ja, zegen uw kerk in ons land. U weet de nood die er is. Want het gaat niet goed met uw kerk, Heren. Er is zoveel wereldsgezindheid. En er is zoveel gebrek aan kennis. En ook zoveel dode orthodoxie. En zo zouden we nog even door kunnen gaan. Als we ook denken aan de kerkelijke verdeeldheid en de gebrokenheid. Maar getrouwe herder, breng ons weer. Breng ons terug bij u. Verlos ons en toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Werk nog, Heren. Roep nog jonge mannen in uw dienst en breng ze op de preekstoel. Om daar uw wonderdaden te vertellen. En wilt u daartoe ook ons seminarie rijk zegenen. Met de studenten die daar een opleiding ontvangen. De docenten die daar een rol in mogen spelen. Zegen hem. En wilt u ook dat eenvoudige werk nog gebruiken. Omdat uw koninkrijk een gestalte zal krijgen in deze wereld. Zegen zendelingen, evangelisten. Wilt u het werk van zending vanuit onze herstelte van de kerk zegenen. Maar we bidden daar niet alleen om, want er gebeurt veel meer. Heren, laat al degenen die u vrezen en lief hebben en zo een taak mogen hebben in uw koninkrijk, bediend worden vanuit uw heiligdom, versterkt en vertroost worden door uw woord, en dat ze zo gebruikt zullen worden om zondaren en zondaressen aan de voet van het kruis te brengen. Zo bidden we voor uw volk, Israël. Uw volk. U weet de omstandigheden. Wilt u aan uw volk denken? Troosten. Sterken. Helpen. U die het zegt in de schriften van het Oude Testament. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u, met de rechterhand mijn gerechtigheid. Maak het waar. En bovenal bidden wij dat de Joden zullen leren kennen hem die u gezonden hebt. De gegevene van de Vader, Jezus Christus, die volkomen borg en middelaar. Doe naar uw woord. Wees met de overheid plaatselijk, onze burgemeester hier en ook in Sliedrecht. Colleges van burgemeester en wethouders, de gemeenteraden. Heren, we bidden voor ons vorstenhuis. We bidden voor de Eerste en Tweede Kamer, alle die een plek hebben ook in de regering. Er wordt zoveel geroepen en er is ook zoveel mis, dat is ook waar, maar mogen we bovenal tot u bidden voor hen die een plaats hebben in de besturen. Ze kunnen niet zelf, ze hebben wijsheid nodig bij u vandaan. En we mogen ook weten vanuit uw woord dat het hart van de koning en dus ook van alle die over ons gesteld zijn, zijn in de hand van de Heer. U leidt ze, u bestuurt ze. Mag dat ook rust geven. Dat wij weten dat u overal boven staat. Gedenk zo aan onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden. Wilt u troosten en helpen. Als ze nu in kampen zitten, op dit moment angstig bijeen zijn, bang voor een inval, mogen ze merken dat wij voor hen bidden, niet om ons gebed, maar omdat u de hoorder bent van de gebeden. Heren, zo leggen we alles in uw handen. Hoor naar ons gebed, niet om ons, maar om uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in het boek Ezechiël. Dat hebben we pas ook al gedaan, maar nu lezen we een ander gedeelte, namelijk Ezechiël 18, vers 19 tot het einde. De schriftlezing vindt u in Ezechiël 18, vers 19 tot en met 32. Ezechiël 18 vanaf vers 19. Daar spreekt de Heere. Maar gij zegt, waarom draagt de zoon niet de ongerechtigheid van de vader? Immers zal de zoon die recht en gerechtigheid gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhouden en die gedaan heeft, gewis leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van de vader. En de vader zal niet dragen de ongerechtigheid van de zoon. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hem zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft. En al mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid. Hij zal gewis leven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze, spreekt de Heere, Heere. Is het niet als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven? Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. In zijn overtreding, waardoor hij overtreden heeft, en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Nog zegt gij, de weg des Heer is niet recht. Hoort nu, o huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft in dezelfde, hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden. Terwijl hij toeziet en zich bekeert van al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, hij zal gewis leven. Hij zal niet sterven. Evenwel, zegt het huis Israëls, de weg des Heren is niet recht. Zouden mijn wegen, o huis van Israël, niet recht zijn? Zijn niet uw wegen onrecht? Daarom zal ik u richten, o huis Israëls. En ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keert weder en bekeert u van al uw overtredingen. Zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt. En maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. Tot zover de lezing uit Gods woord. Aan de orde is vanavond vraag en antwoord 9 van de catechismes. Zullen we die samen lezen? Vraag en antwoord 9 van de Heidelbergse catechismes. Er wordt gevraagd, doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En ons antwoord luidt, nee hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Tot zover ook vraag en antwoord 9. En eerlijk gezegd, ik had het er net al even over met de broeders in de consistorie, dacht ik erover om vraag en antwoord 9 maar over te slaan. Waarom? Ja, omdat we het er al over hebben gehad, hè, dat God de mens zo heeft geschapen dat hij Gods wetten kon doen, zoals het eerste helft luidt van het antwoord. En daar ging het in antwoord 6 al over. En daarna staat er, de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen van die gaven beroofd. Nou, dat gaat dan over de zondeval, hè, daar hadden we het toch ook al over gehad. Antwoord 7, ziet u, de val en de ongehoorzaamheid. Dus toen dacht ik, ja, ik kan het natuurlijk allemaal nog wel eens een keer zeggen, maar van jongeren hoor ik wel eens, als je het gezegd hebt, dominee, dan is het ook goed. Dan moet je het niet nog eens een keer doen. Dus, nou ja, vandaar dat ik dacht, ik ga maar voorbij, totdat ik de vraag las. Daar hebben we het nog niet over gehad. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En ik ging erover nadenken en kwam tot de conclusie dat dit een geweldig, wezenlijke, belangrijke vraag is. Dus het antwoord, daar gaan we het inderdaad niet over hebben, maar de vraag wel. Een hele preek over alleen de vraag. En dan is het thema de zegen van Gods bevel. De zegen van Gods bevel. Eerst gaan we erop letten dat het bevel tot bekering Bijbels is, dat is punt 1. Het bevel tot bekering is Bijbels. En vervolgens stellen we de vraag, hoe moeten we dan met dat bevel omgaan? Dus de zegen van Gods bevel, ten eerste het bevel tot bekering is Bijbels en ten tweede, hoe moeten we ermee omgaan? Maar we gaan eerst nog zingen uit Psalm 81 nog een keer, nu vers 13... 14, 15 en 16. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor het noodhulp en rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 81 zingen wij vers 13 tot en met 16. de zegen van Gods bevel. Daar gaan we het over hebben. Allereerst, het bevel tot bekering is bijbels. Als we de vraag eerst nog eens bekijken, vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nou, dan zien we, de vraag is dus of God niet onrechtvaardig is. Of die ons niet onrechtvaardig behandelt. Die vraag komen we de Bijbel ook al eens tegen. Ik denk even aan de Romeinenbrief, waar Paulus diezelfde vraag opwerpt. Is er onrechtvaardigheid bij God? Romeinen 9. Nou, de setting is daar dat het gaat over de verkiezing. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. De een verkiest God en de ander gaat hij voorbij. En daar kun je enorm mee worstelen. Dat is nou net zo'n punt, daar zou je van kunnen denken, is God dan onrechtvaardig? Die vraag zou dan zomaar boven kunnen komen. Maar als je dan goed naar Paulus luistert, naar het woord van God zelf luistert, en je hoort het, dat God die grote pottenbakker is, die gewoon zelf mag bepalen hoe hij het ene vat maakt en het andere maakt. Als je dat inziet, dat God soeverein is, zo noemen we dat, hè? Dat betekent dat hij vrij is, dat niemand kan zeggen, zo moet u dat doen. Ja, dan ben je het eens met Paulus die zegt, dat zij verre. God is niet oneerlijk, God is niet onrechtvaardig, ook niet in zijn verkiezend handelen. Ik hoop dat u dat toestemt. En niet gewoon zo van, ja inderdaad, zo staat het er. Nee, maar echt hè, met je hart, dat je daarmee eens bent geworden. En dat je het er elke keer weer mee eens wordt. Het kan ook helpen, hè, als je bedenkt dat de verborgen dingen, dat wij daar niet de vinger achter moeten proberen te krijgen. Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Die zijn niet voor ons, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Maar de geopenbaarde, die zijn wel voor ons en voor onze kinderen. En dan kun je dat ook loslaten, hè? Die verkiezing, hè? Van ja, ben ik wel verkoren en anderen niet. En dan kun je dat ook loslaten, aan God overgeven. Maar vraag 9 gaat niet over de verkiezing, gaat niet over de verborgen wil van God. Maar het lastige van die vraag is, het gaat juist over de geopenbaarde wil van God. Want het gaat over Gods eis. Misschien is deze vraag daarom nog wel moeilijker dan die vraag over de verkiezing. Daarvan zeggen we, nee, dat komt ons niet toe. Stoppen. Ander onderwerp. Maar dat geldt niet voor zijn geopenbaarde wil, hè? Als je eerlijk je Bijbel leest, kennis neemt van de geopenbaarde wil van God. Dit is de geopenbaarde wil van God. Als je dit boek eerlijk leest, dan kom je erachter dat de Bijbel vol met eisen staat. Bevelen. Oproepen, hoe je het ook noemt. Telkens weer worden er mensen opgeroepen om de zonde te haten, daarvan weg te vluchten en voor God te leven. Toch? Lijkt me lastig om het daarmee oneens te zijn. Dat lezen we gewoon. En wij geloven dat de Bijbel niet een verslag is van wat God vroeger tegen mensen heeft gezegd. En that's it. He, alsof wij er niks meer mee te maken hebben. Nee, God komt nu tot ons. Hè? God komt tot jou, God komt tot u, God komt tot mij. Ook wij worden in het woord opgeroepen tot bekering. Ook vanavond. De Bijbel. Dat is een levend boek. Dat is een levend woord. Waarin God tot ons alles spreekt. En om dat concreet te maken, pakken we Ezechiël 18 erbij. Ezechiël 18, even iets over dat hoofdstuk. Wat is er aan de hand? Nou, het volk is in ballingschap, het volk Israël. En Ezechiël wijst dat volk op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. En ze kunnen niet zeggen volgens Ezechiël, ja, wij zijn in ballingschap gevoerd omdat onze vaderen gezondigd hebben. Daarom zijn wij weggevoerd, we konden er ook verder niks aan doen. Nee, zegt hij, je bent allemaal persoonlijk verantwoordelijk. Je staat voor Gods aangezicht. Ezechiël wijst hen erop dat ze zich allemaal bezig moeten houden met die vraag of ze zelf wel voor God leven. En je zou haast over dat woord recht en gerechtigheid struikelen als je dat hoofdstuk leest. Elke keer gaat het daar weer over. Dat we rechtvaardig leven. En als je zo leeft, zegt Ezechiël, ja, dan zul je leven. Moet je zo wel blijven leven. En niet alsnog onrechtvaardig gaan leven. Dan zul je sterven. Als je onrechtvaardig leeft, zegt Ezechiël, dan hebben we ook een woord voor je. Niet rechtvaardige, maar goddeloze. Nou, dat woord kennen we natuurlijk, gemeente, het woord goddeloze, we horen het nauwelijks meer. Maar moet je even nagaan dat iemand van het verbondsvolk van God een goddeloze kan worden genoemd. Moet je eens even over nadenken. Je hoort bij God en toch een goddeloze. Ja, dat geldt ook voor ons vandaag, hè? Ook dat is niet iets van vroeger. Dat is nu. Als je bij God hoort, door de doop, in het verbond, maar je leeft niet met God, dan is er geen betere term voor je te bedenken dan goddeloze. Maar daar laat Ezechiël niet bij om dat te zeggen. Hij zegt niet, je bent een goddeloze, dus, nou ja, voor jou geen hoop. Hij zegt, goddelozen moeten zich bekeren. En nou even opletten, hoe ik het zeg. Goddelozen moeten zich bekeren. Ezechiël zegt niet, goddelozen moeten bekeerd worden. Dat kunnen wij er soms makkelijk van maken. Je moet bekeerd worden. Het moet met je gebeuren. En dat gebeurt hier in de kerk, dus daarom neemt u uw plaatsje weer in. En jij ook. In het besef, het zou kunnen zijn dat vanavond het uur der waarheid aanbreekt en God mij bekeert. Ik moet bekeerd worden. Nou ja, ik zit er weer. Eens kijken of het gebeurt vanavond. Als je zo denkt, dan lijkt het alsof jij er alles aan doet, hè? Jij zit er weer. U bent er weer. Maar of God ook aan het werk is, of hij het ook doet, ja, dat moeten we dan maar afwachten. Zo ga je verloren, zegt Ezechiël. Je zult sterven. Als je goddeloze bent, dan ga je verloren. Je kunt toch niet zo rustig blijven zitten, zo van, nou, het moet een keer gebeuren. Dat gaat toch niet? Ja, zeg je. Maar ja, sterven. Ezechiël, maar dat moet jij ook een keer, hoor. Dan moet toch iedereen sterven? Ja, maar u voelt wel toch, hier gaat het niet over de dood op zich. Hier gaat het over het eeuwig van God gescheiden zijn. Over de eeuwige dood. Als je sterft en je mag alsnog het eeuwige leven binnengaan. Eeuwig bij God, heerlijk. Maar als je sterft en je bent voor altijd gescheiden van die goede God. Verschrikkelijk. En daar gaat het over. Die eeuwige dood dreigt. En daarom zegt Ezechiël niet, je moet bekeerd worden, huis van Israël. Heeft u de Bijbel open, dan kunt u het zo meekijken. Ik noem een paar voorbeelden. Ezechiël 18 en dan beginnen we in vers 21. Ik wil u laten zien namelijk dat wat ik zeg niet mijn visie, mijn opvatting is, maar dat het het woord van God is. Ezechiël 28 vers 21. Maar wanneer de goddeloze bekeerd wordt, zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft. Gaan we naar vers 23. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze, spreekt de Heere Heere. Is het niet als hij bekeerd wordt? Nee, als hij zich bekeert van zijn wegen dat hij leven. Vers 27. Maar als de goddeloze, daar heeft u weer, zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft. En dan vers 28 nog. Terwijl hij toeziet en zich bekeert van al zijn overtredingen die hij gedaan heeft. Hij zal gewis leven, hij zal niet sterven. Ziet u het? Ezechiël, knecht van God, profeet van God. God spreekt door hem heen. Hij zegt, als je je bekeert, je zult leven. Dat is een opdracht. Die moeten we niet uitschakelen met onze dogmatiek. Zo van, het is genade, het is Gods werk, dus het staat er wel maar. Nee, het is het woord van God. En dat moeten we serieus leren nemen. Maar Israël vindt het niet eerlijk. Dat hebben we ook gelezen. In vers 25, nog zegt gij, Israël dus, de weg des Heren is niet recht. En in vers 29, nog een keer, evenwel zegt het huis Israëls, de weg des Heren is niet recht. God is oneerlijk, zeggen ze. Hé, waar hadden we dat eerder gelezen? Vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht? Ja, zegt Israël in de tijd van Ezechiël. God is oneerlijk, God is onrechtvaardig. Grijp het, hè? Dat is wat. Kijk, als mensen buiten de kerk dat zeggen, als de heidenen dat zeiden in die tijd, en nu de mensen die weet ik wat aan het doen zijn, maar in ieder geval niet bij Gods volk horen, als die zeggen God is oneerlijk, kijk maar naar al die ellende in de wereld bijvoorbeeld, hè, dat hoor je dan vaak. Wat er allemaal aan de hand is. Als er een God is, dan is die niet eerlijk. Dat is erg, hè? Maar ik kan het wel een beetje begrijpen. Dat ze zo denken. Maar als iemand die bij God hoort dat zegt. God is oneerlijk. Stuitend, hè? Matthew Henry zegt in zijn verklaring, zal de tong die eenmaal heeft gezegd, de weg des Heren is niet recht, ooit weer spreken behalve in de hel? Dat vraagt hij zich hardop af. Als je dat nou ooit durft te zeggen, God is oneerlijk. Zul je dan ooit weer kunnen spreken? Ja, één keer, zegt hij, in de hel. Maar hij gaat wel verder. Ja, zegt hij, het kan toch nog. Het klopt toch niet wat ik zei. Ja, want dit is de dag van Gods geduld. Hij verwaardigt zich met hen te redeneren. Hij komt naar dat volk toe dat zegt, de weg des Heren is niet recht. En hij gaat met hen in gesprek, Hij gaat met hen in discussie. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. God had ze in één keer naar de hel kunnen sturen. Maar dat doet hij niet. Hij zegt, ik ga het gesprek met jullie aan. En dat doet hij ook vanavond, gemeente. Jawel, het is een monoloog, het is een preek. Maar feitelijk is God met ons in gesprek. Is toch een dialoog. Merk je dat ook? U heeft toch ook al van die gedachten tijdens de preek? En je hoort God en dan krijg je daar ineens antwoord op, hè? God is met ons in gesprek. Misschien als u diep graaft in uw hart en goed nadenkt, dan herkent u wel die uitspraak van Israël. God is niet eerlijk. Want uw man, uw vrouw, die is tot geloof in de Heere Jezus gekomen. En je merkt, ze is zo veranderd. Er is vrede bij haar van binnen. Ze mag ook deelnemen aan het heilige avondmaal. Maar u kunt dat niet verkroppen. Die avondmaalzondagen, dat is een kriem. Want dan word je ermee geconfronteerd, dat verschil. Zij heeft het wel. En ik heb het niet. Hoe kan dat nou toch? God is oneerlijk. Waarom geeft hij het haar wel? Mij niet. Ik ben toch niks minder. Misschien herken je dat wel. Je broer of je zus. Je mag er zo vol van zijn. En jij? Je zou het ergens wel willen. Er is afstand tussen God en jou. En je weet niet goed hoe dat anders moet worden. Oneerlijk. Maar God vraagt vanavond, gemeente, hoe kan ik ooit oneerlijk zijn? Zijn niet uw wegen onrecht? Dat zegt hij twee keer, hè, tegen dat volk. Als dat volk zegt, u bent oneerlijk. Zijn niet uw wegen onrecht? Jullie verwijt dat haar kant nog wal. Het is de omgekeerde wereld. Nou, dat is duidelijk, hè. Maar dat is hard als dat tegen je gezegd wordt. Je bent oneerlijk. Jij bent onrechtvaardig. En als God dat gezegd heeft, dan zou je het oordeel verwachten. Dan zou je verwachten dat aan het einde van het hoofdstuk wordt gezegd, ja, kijk, nou ben ik met jullie in gesprek gegaan. De uitslag is duidelijk. Ik, God, heb altijd gelijk. En nu moet ik jullie straffen, maar gemeente, dat doet hij niet. Dat doet God niet. Wat zie je hier wie onze God is. Hij is zo langmoedig. Hij is zo vol van geduld. Het hoofdstuk eindigt niet met hel en verdoemenis, maar met een bijzonder appel. Lees maar mee vanaf vers 30. Daarom zal ik u richten, o huis Israëls, en ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keert weder. En bekeert u van al uw overtredingen. Zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. Werpt van u weg al uw overtredingen, al uw zonden, waardoor u overtreden hebt. En maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zou u toch sterven, o huis van Israël? Want ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. God opent zijn hart en hij zegt, ik wil niet dat iemand van jullie verloren gaat. Zo is God. Hij wil niet dat iemand hier in dit gebouw, iemand die thuis verbonden is, verloren gaat. En daarom al die bevelen, viel het u ook weer op? In vers 30 tot 32. Keer terug, bekeert u, werp uw overtredingen weg, maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Bekeert u. En leeft. Over een bevel gesproken. Klinkt in alle toonaarden. Maar die ene die springt er wel uit. Tenminste, zo vergaat het mij. Maak een nieuw hart. Maak een nieuwe geest. Ja, ja, dat zegt God. Dat is vreemd, hè? Dat klinkt een beetje alsof een zieke in het ziekenhuis zichzelf moet gaan opereren. Zo vind ik dat klinken. Maak een nieuw hart. Maak een nieuwe geest. Maar dat kan toch niet? Een nieuw hart. Dat moet je toch krijgen? Nou, misschien zegt u, ik wist niet dat dit in de Bijbel staat. Dat is even lastig dan, hè? Wat moet je toch met dat bevel van God? Maar één ding is duidelijk. Het bevel tot bekering is Bijbels, toch? Dat hebben we gezien nu. En nu gaan we verder. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Tweede punt. Nou, ik zie verschillende opties, verschillende mogelijkheden om te gaan met het bevel van God, het bevel tot bekering. Sommige mensen zeggen, gewoon doen. Wat is het probleem? God zegt dat je moet bekeren. Waarom zou je het niet doen dan? Als je het probeert, dan kom je er gauw genoeg wel achter dat het steeds beter lukt. Het is net als met leren fietsen. Aan het begin gaat het een beetje moeizaam, maar een beetje hulp erbij. Papa of mama ernaast. Gewoon doen en het gaat steeds beter. Zo is het ook met die bevelen in de Bijbel. Gewoon gaan doen en het gaat steeds beter. Met of zonder hulp. Nou, goed, de meeste mensen zeggen dan wel met hulp, hè? Met hulp. Met hulp van God. Want hij helpt wel. Even naar u toe, want we zitten hier natuurlijk voor onszelf. Ervaart u het zo, zoals ik net schetste, proberen, doen en het gaat? Is dat ook uw eigen ervaring? Dan schijnt u bovenmenselijke kracht te hebben, als u dat zelf zo kunt. Ik begrijp dat niet, want dan kunt u meer dan God zegt in de Bijbel. En weet u, dan is de zaligheid, het heil, de redding ten diepste binnen onze handbereik. Kunnen we het pakken? Kunnen we het zelf doen? Kunnen we het zelf regelen? En dat is op zich heel mooi voor ons vlees natuurlijk, hè? Als we het zelf kunnen. Dat is heel mooi, dat zou ik wel heel fijn vinden, want dan kan ik ook nog een beetje trots zijn op mijn eigen bekering. Stiekem hoor, maar toch, ik heb het zelf gedaan. En dan hoef ik niet helemaal te wanhopen aan alles van mezelf. En dat doe ik ook niet graag, wanhopen aan mezelf. Dus dat zou me goed uitkomen. Maar gemeente, het gaat er niet om of het ons goed uitkomt. Zou het nou waar zijn? Zou het waar zijn dat we het zelf kunnen? Andere vraag. Psalm 81. We hebben heel wat versen gezongen al. Klopt dit nou met Psalm 81? Dat je het gewoon maar moet gaan doen en het gaat wel. Ja, zegt u, maar wij zijn Israël niet. Nee, maar het verbondsvolk van het Oude Testament. En het verbondsvolk van het Nieuwe Testament, de kerk. Dat zijn dezelfde soort mensen, hè? Maar mijn volk wou niet naar de stemmen horen, zegt God. Dat zijn wij. Dat ben jij, dat ben ik. Wij luisteren niet naar het bevel van God. En daarom laten we ermee ophouden. Dat geklets van, nou, wij kunnen het wel en doe je best en je komt er wel. Religie zonder leven vroomheid zonder Christus. En dat is aangrijpend, hè? Dan wordt de kerk een groep bekeerde mensen, gelovige mensen. En dat klinkt allemaal prachtig, maar ondertussen weten we niet meer van het sola gratia. Het is bijna 31 oktober. Solas van de Reformatie. Is dat nog onze taal? Sola gratia. Door genade alleen. Puur genade. Ja, dat zien anderen weer heel scherp. Dat het puur genade is. En dat we God wel konden dienen in het paradijs, maar na de val nooit meer. Dat we zonder slaven zijn geworden. En zij zeggen, en dat is de tweede manier waarop we om kunnen gaan met die bevelen in de Bijbel. Zij zeggen, ja, hoe moeten zonder slaven, gevallen mensen, ooit die bevelen in de praktijk gaan brengen? Die eisen van God. Jazeker, ze zijn er wel, maar en nou komt het. Laat ze maar rustig staan daar in de Bijbel. En als je dan op de kansel staat, neem ze dan vooral niet over. Kies maar andere woorden. Dit is allemaal zo actief geformuleerd. Bekeert u. Nee, verander het een beetje. We moeten bekeerd worden. Of leg uit wat God doet in het hart van een zondaar als hij je bekeert. Niet overnemen, die bevelen. Dat is gevaarlijk. Dan gaan we te veel zelf aan het werk. Dan denken we dat we het zelf kunnen. Ja. Maar dan wel de vraag. Wat doen al die bevelen dan in de Bijbel, hè? Wat doen ze dan allemaal in de Bijbel? We hebben Ezechiël 18 gelezen, maar dat is geen uitzondering. De Bijbel staat er vol mee. Hoe vaak staat het in de Bijbel, jongens en meisjes? De oproep tot bekering. Bekeert u? De eerste vraag, misschien hebben we hem al gezien via de Scipio. De eerste vraag is een vraag aan jou of jij mij wil helpen. Want ik had het een beetje druk afgelopen week. En ik kon niet opzoeken hoe vaak er in de Bijbel staat, bekeert u. Daar ben ik gewoon niet aan toegekomen. Dus misschien, jongens en meisjes, willen jullie dat voor mij doen. En ik zag dat er twee het al gedaan hebben. Die stuurden me gisteren al een mailtje. Dus complimenten voor die ijverige kinderen die dat al gedaan hebben. Maar de anderen kunnen het misschien nog gaan doen. Hoe vaak staat het in de Bijbel? Bekeert u. Ik ben heel benieuwd. En daar wil ik natuurlijk jou een beetje aan het denken zetten, hè? Dat je er zelf ook over na gaat denken, want God zegt dat ook tegen jou. Bekeer je. Ja, dat zegt hij tegen ons allemaal. De Bijbel staat vol met het bevel. En wat moeten we ermee? Nou, in ieder geval niet het woord van God monddood maken. Dat is verschrikkelijk. En de gevolgen zijn ook verschrikkelijk. Want wat is het gevolg daarvan? Heel veel gezapigheid in de kerk. Heel veel lijdelijkheid. Dat is de dood in de pot. Dat we allemaal zo in de kerk gaan zitten, bij wijze van, hè? En hopen dat God het nog eens een keer doet. Dan is het een noodlot geworden. Of ik er wel of niet kom. Ja, zegt iemand, maar hoe zit het dan wel? Goede vraag. Hoe zit het dan wel? Wil ik drie dingen over zeggen. Allereerst, dat bevel van God, dat laat ons heel duidelijk zien dat God recht heeft op ons leven. God heeft recht op jou en op uw leven. Is er iemand hier die meent een goede reden te hebben om God nog niet te dienen? Heb jij een goede reden om de Heer Jezus nog niet lief te hebben? Bestaat niet. De Heer morrelt daaraan. Hij schudt daaraan. En dat doet hij door al die bevelen. Je hebt misschien wel een muurtje om je heen gebouwd. En zo zit je in de kerk. En God mag er niet doorheen. Maar hij schiet gaten in dat muurtje. Met al die bevelen. Bekeert u, bekeer je. En elke keer moet je het weer horen. Hè? Hij laat jou merken dat hij recht heeft op jouw hart. Op jouw leven. Kunt u mij niet dienen? Maar ik ben het wel waard, zegt God. En het is niet onrechtvaardig dat ik het van u vraag, want ik heb u goed gemaakt. Wat een zegen. Als je in gaat zien dat God gelijk heeft. Heel eenvoudig, dat je gewoon erkent. Ja, God, die moet mijn hart krijgen. God moet ook door mij gediend worden. Als je daarvoor gaat vallen. Hij heeft recht op me. En hij is het waard. Dat ik rechtvaardig leef. Niet één dag. Niet eens een maand. Een maand waarin ik heel hard mijn best doe om voor God te leven. Nee. Van nu. Voortaan. Dat is het eerste. God heeft recht op ons. En juist als we dat gaan zien, gemeente, dan komen we in de klem. Dat is het tweede. De vel van God is bedoeld om ons in de klem te brengen, in het nauw te brengen. Als God zegt, werp al uw overtredingen af. Gooi je toch weg. Zoals oude troep, je gooit het in de container, je bent er vanaf. Nou, gooi zo je zonde weg. En je gaat dat serieus nemen, hè? Dan loop je er helemaal in vast. Ik noem maar een concreet voorbeeld, dan kunt u me allemaal volgen. Roken. Was in het nieuws, hè? Roken. 19% van de Nederlanders rookt. Ik weet niet of dat geldt voor 19% van onze gemeente. We zouden een onderzoekje moeten doen, of misschien maar niet. Misschien schrikken we, hè? Maar stel je voor, hè? Je bent een roker. En je probeert te stoppen. Gaat dat makkelijk? Misschien heeft u het al wel eens geprobeerd. Het is zo moeilijk, tenminste dat zeggen de meeste rokers. Het is zo moeilijk om te stoppen. Je mist dat momentje, je mist de nicotine, je mist, ja, ik weet het niet, maar het is echt moeilijk. En zo is het met alle zonden. Zo moeilijk als het is om te stoppen met roken, zo moeilijk is het om te stoppen met roddelen. Is dat uw boezemzonde misschien? Moeilijk om het anders te gaan doen. Je hebt het zomaar weer gezegd. Zo moeilijk als het is om te stoppen met roken. Zo moeilijk is het om te stoppen met die driftbuien. Want het zit zo in je karakter. Helemaal dat opvliegende. En het is er zomaar weer. Moeilijk. Om de zonde te doden. U weet wel wat uw zonde is. Moeilijk, hè? Juist als je het gaat proberen. Dan zeg je niet, oh, wat gaat het toch allemaal makkelijk. Dan zeg je, wat gaat het toch allemaal moeizaam. Maak een nieuw hart voor u. En een nieuwe geest. Moeilijk. Moeilijk. Hoe moet dat? Hè? Niet alleen de zonde doden, dat is de ene kant van de bekering. Maar ook voor God gaan leven. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Op Hem gericht. Een leven voor Hem. Een leven waarin je je naaste werkelijk lief hebt. Het lukt niet. God brengt je in het nauw, in de klem. Voor het eerst en opnieuw. En gemeente, laat het maar gebeuren. Laat je maar in het nauw drijven. Zodat er één weg overblijft. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Dat is het derde wat ik erover wil zeggen. Waarom die bevelen? Hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, God heeft recht op ons leven. Dat laat hij daarin zien. God drijft ons in het nauw. Maar zijn diepste bedoeling is niet om ons in het nauw te drijven, maar om ons in de ruimte te zetten. Waarom zeurt je vrouw zo aan je hoofd dat je moet stoppen met roken? Of mag ik dat zo niet zeggen? Nou, zo kun je het wel ervaren. Waarom doet ze dat? Ze wil zo graag dat jij ervan bevrijd wordt. En ze hoopt dat je maar hulp zoekt als je dat nodig hebt. Als je maar vrij man wordt. Zo is God. Hij houdt bij ons aan. Hij blijft maar met ons bezig. Omdat hij wil dat we hulp zoeken. En bevrijd worden. Bij wie moeten we hulp zoeken? Bij hemzelf. Die zegt: doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Jongens en meisjes. Als er nou een baby in de kinderstoel zit. En die doet, een baby, nou laten we zeggen ietsje ouder. En die doet zijn mond een beetje open. Dan past er maar een beetje eten in. En je kan een hele volle hap proberen dan te geven, maar ja, de helft valt er dan naast. Hè? Dus dat gaat niet. Dus wat moet dat kind doen? Die moet zijn mond wijd open doen. En dan krijgt hij veel eten. Snap je dat? Dat moet jij nou ook doen. En je zit niet meer in de kinderstoel, dat bedoel ik niet. Maar naar God toe, als je bidt, dan moet je je mond wijd open doen. Weet je wat dat betekent? Dan moet je heel veel van God vragen. Want dan krijg je ook veel. Als je weinig vraagt, dan krijg je ook weinig. Gemeente, zijn onze gebeden niet veel te karig? Vragen we niet veel te weinig? Ik zeg het ook tegen mezelf. Opent uw mond. Zeer wijd, zegt de berijming van Dateen. En onbeladen. Ik zal het terstond vervullen. Doe je mond nou eens wijd open. Vraag nou eens om een nieuw hart, om een nieuwe geest. En niet zo van, nou ja, dat moet dan een keer gebeuren. Nee, maar met je hart. Vragen om een hart dat God vreest. Wat is jouw zonde? Altijd weer het risico lopen om gemeen te doen tegen je broertje of je zusje. Ik hoop het niet hoor. Ik hoop het niet, maar dat kan hè. Dat je elke keer weer van die gemene dingen zegt tegen hem of haar. Zeg het maar tegen God, Heere. Het is niet goed voor mij. Wilt u mij ervan bevrijden? Maak voor uzelf een nieuw hart. Zalig hij en zij die dit woord serieus nemen. Niet één keer, hè? Telkens weer. Wij denken dan, ja, als je eenmaal een nieuw hart hebt, dan heb je het voor altijd. Nou, maar je moet elke keer weer een nieuw hart krijgen, gemeente. Je moet elke keer weer een vernieuwd hart ontvangen. Een hart dat de Heer vreest. Je moet telkens weer in het nauw gedreven worden. En tot hem uitgedreven worden. Tot hem. Die ook zulke rijke beloften heeft gedaan. Ezechiël 11 vers 19. Moet u eens luisteren. Daar belooft God. En ik zal hun enelei hart geven. En zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. Dat is Ezechiël 11. Ezechiël 36, vers 26. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven. In het binnenste van u. Hoort u dat? Ezechiël 11. Ik zal. Ezechiël 36. Ik zal. En ertussenin Ezechiël 18. Maak voor uzelf een nieuw hart. Alsof God zegt, gemeente, u hoeft het niet zelf te doen. Ik zal. Bevel wordt ingesloten door Gods belofte. En dan wil ik nog één stap zetten. Heeft u nog even? Want ik heb erover na zitten denken. Ik zou het hierbij kunnen laten. Maar ik moet nog een stap verder gaan. Want anders zou je kunnen denken. Dat wij alsnog moeten bidden tot God en wachten. Maar zo is het niet. Want de wet eist. Maar in het evangelie worden wij alle genodigd. Begrijpt u het verschil tussen de wet en het evangelie? Een belangrijk boek, misschien hebben de ouderen het wel in de kast staan, heet Het merg van het evangelie. Van Fischer. Heel belangrijk boek in de Schotse kerkgeschiedenis. En in dat boek vindt er een gesprek plaats tussen vier mensen. Ik zal u het verder besparen, maar ze zijn het niet eens over de wet. Een evangelista, dat is de predikant, zeg maar. Die gaat dan onderwijs geven. Die gaat uitleggen dat je het evangelie en de wet wel van elkaar moet onderscheiden. Dat zijn twee verschillende dingen. Hij zegt het evangelie, dat is geen nieuwe wet. En dan zegt hij, wij zullen ons pas werkelijk bekeren als wij in Christus zijn. En daarom het belangrijkste wat we nodig hebben, dat is het geloof in Christus. Predik het geloof, zegt hij. En u predikt alles. Dan heb je alles gezegd. Nou, dat is natuurlijk voor mij, hè. Dat heb ik te doen, gemeente. Predik het geloof en u preekt alles. Citaat. En daarom. Als iemand dit grote werk wil verrichten. Het werk van de bekering. Zijn leven wil veranderen. Dat wil je toch? Je leven veranderen. De overwinning behalen over enige zonde. Dat wilt u toch? Winnen van de zonde? Zodat hij niet meer over u zal heersen. Als iemand zijn geweten wil reinigen van dode werken. Zo iemand moet dit verrichten als een christen. Namelijk door de belofte van vergeving in het bloed van Christus te geloven. Dan zal zelfs het geloof in de belofte bekwaam zijn om zijn hart te reinigen van dode werken. Nou gemeente, dit is het toch. Hoe moet het, die oproep tot bekering, hoe moet ik mijn leven veranderen? En wat moet er veel veranderen? Zie op Jezus. Die niets verkeerd heeft gedaan. Die niet onrechtvaardig was. En toch aan het kruis stierf. God hield hem voor een vervloekte. Doet dan God zijn zoon geen onrecht? Nee, zegt het geloof. Want hij deed het voor mij. Zie op hem en u zult totaal veranderen. Amen. In antwoord op de preek zingen we Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij, vrijmoedig. En dat volgt in Psalm 81, vers 12. Veel goeds van te zeggen, Heere. Niets goeds van te zeggen. Maar u bent tot ons gekomen en u heeft ons opgeroepen om ons te bekeren, opdat we zouden leven. Dat is uw doel. En daarmee heeft u ons in uw hart laten blikken. En mag dat ons verbreken. U weet hoe we er naar luisteren. U weet ook of we er al iets van herkennen in ons eigen leven, dat uw bevel ons op de knieën heeft gebracht om het allemaal van u te vragen. Ja, dat wij met al onze goddeloosheid mochten afzien van onszelf en zien op Jezus. Om door hem vernieuwd, veranderd te worden. Ja, Heere, dan kunnen we stoppen met roken en met roddelen en met wat ook niet voor zonde er zijn. En er is zoveel in ons leven. Maar u bent sterker. En daarom bidden we, gaat u uw gang in ons alle leven en vernieuw ons elke dag. Opdat we al meer op de Heer Jezus mogen lijken, gevormd worden naar zijn beeld. Heere, zo danken wij u voor wat u gaf in deze dienst. Gaat u met ons mee naar huis. Wees ook met hen die thuis verbonden zijn. Wilt u ook bij hen zijn? Ook als straks de kerktelefoon weer uit wordt gezet of de laptop. En ze misschien alleen zijn. Wees u dan bij hen. Gedenk aan ons. In de week die we zijn ingegaan. Help. In alle dingen. Waar we ook werkzaam zijn. In het onderwijs. In de zorg. Of waar we onze plek ook mogen hebben. Misschien in het gezin. Heer, wees met ons allen. Gedenk ook als er nog gereisd zal worden naar Israël. Wilt u ook dan behoeden en beveiligen? En Heere, laat zo. Wie wij ook zijn en waar onze taken en roeping ook liggen, onze ogen geslagen mogen zijn op u, om het van u te verwachten. Want dan gaat het altijd goed. Vergeef ook het gebrekkige dat er was in deze dienst. Reinig ons door Jezus' bloed. Uit genade. Amen. Willen wij tenslotte zingen Psalm 81 vers 17 en ook vers 18. 81 vers 17 en 18. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.